Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast. Met Jorieke Eilers.
Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Deze podcast is hopelijk voor jou net zo verfrissend als het voor mij was. Echt een beetje het tegengif van alle ellende wat soms op ons uitgestort wordt.
Dat is ook een beetje in die verkiezingstijd. En dan hoor je alleen maar allemaal mensen vertellen wat er misgaat in ons land. En wat er allemaal niet deugt. En eigenlijk denk je, er deugt heel veel wel.
Precies, en dat hoor je deze podcast ook. Eigenlijk leer je ook in deze podcast jezelf trainen in het zien en benoemen en waarderen van goedheid. De goedheid die mensen doorgeven, de goedheid die voor het oprapen ligt en de goedheid die we bij God vandaan mogen halen. Nou, Thijs, jij hebt dit gesprek al even geleden natuurlijk gehoord. Hoe gaat het met het trainen van het zien en waarderen van goedheid?
Ik heb in een aantal interacties met mensen heb ik dit kunnen toepassen. Van die mensen die dan natuurlijk gezien niet zo heel dicht bij je aansluiten. En ik denk, oh ja, maar ook in jou is heel veel goedheid en heel veel van God te zien.
Ik noem eens een voorbeeld.
Ja, ik heb een collega.
Maar even serieus, ben je echt bewust mee bezig gegaan?
Ja, dat heb ik heel vaak als je dan zo'n uitzending, dat je dat dan terugziet in je eigen leven. En dat je denkt, oh ja, maar kan ik dit ook waarderen? En kan ik ook die kant waar ik misschien wel mee bots met iemand, dat ik denk, ook juist daarin is iets heel moois te vinden.
Ja, het zit hem echt in, ja, het zit hem dus in heel veel facetten hoe je dus met die goedheid, ja, hoe je dat kan leren zien. Helemaal als je misschien een beetje door in je hoofd zit. Ja, dan kan deze uitzending je ook echt wel helpen. Nou, dit gesprek over goedheid heb ik gehad met Margriet van der Kooi. En Margriet ziet als hart- en zielzorger veel goedheid op plekken waar ook zorg en lijden aanwezig is. Nou, die goedheid belicht ze zonder het andere weg te wuiven of te bagatelliseren. Je hoort deze podcast over goedheid op allerlei plekken. Naast een ziekbed, in een buurtcentrum en door goed te kijken. Ze schreef erover in het boek Goedheid voor het oprapen, oog hebben voor liefde en hoop. En dat gaan we dus doen. Ik vroeg haar wat maakt dat het belichten van goedheid zo'n belangrijk thema voor je is?
Voor ons is, zou ik willen zeggen. We leven natuurlijk in een vreemde wereldtijd. Zoveel crisis, de ene is nog niet begonnen of de andere komt er alweer overheen. En wat ik merk in het centrum waar ik werk met voornamelijk jonge mensen, is dat het ook heel veel moedeloosheid genereert. Dus dat mensen iets hebben van, ja, durf ik nog wel een kind te krijgen? Ik durf eigenlijk het nieuws niet meer te volgen, want ik word er zo somber van en ik wil toch ook de boel door te laten gaan. Dus eigenlijk werd het boek geboren in het centrum waar ik werk. Omdat ik daar ook heel veel goedheid zie gebeuren. En dat zeg ik ook vaak. Bijvoorbeeld tegen ouders. Ik werk in een centrum met jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Ja.
En dat betekent dat bij ons hebben ze echt ernstig niet aangeboren hersenletsel. En dat kan komen door een stroke of door een hersentumor. Of door een ernstig fietsongeluk, soms door geweld. Bij ons komen mensen die echt zeer aangedaan zijn. En wat ik dan zie is dat ouders die hun kind weer terugkrijgen, een kind dat al volwassen de deur uit was, ze krijgen het eigenlijk weer terug. Mm-hmm. En bij ons mogen die ouders dan ook de hele dag meedoen in het centrum. Zien wat er aan therapie gebeurt. Zodat als ze de kinderen in de weekenden mee hebben. Ja, kinderen zeg ik, maar het zijn wel volwassen kinderen mee. Mm-hmm. Tussen de 15 en de 35. Dat ze ook weten wat er door de week gebeurd is. Wat ze beter wel, wat ze beter niet kunnen doen. Maar die ouders die hun hele leven on hold zetten. En beschikbaar zijn om dat kind te motiveren. Omdat die kinderen dat ook, ja, ik zeg wel steeds kinderen, omdat het hun kinderen mm-hmm. zijn. Die hebben het nodig dat ze gedragen worden. Niet letterlijk. Dus die ouders die daar de hele dag zijn. Broers en zussen, partners, vrienden. Dat die ouders dat doen. En dan zeg ik tegen hen dat ik dat ook bijzonder vind. En dan zeggen ze van, ja, maar het is je kind. En dan heb ik iets van, ja, ik denk dat ik dat ook zou doen als het om een van mijn kinderen zou gaan. Mm-hmm. Maar toch, dat er is, dat die goedheid er is, dat mensen hun hele leven op zijn kop zetten. En dan kunnen zij dat vanzelfsprekend vinden. En dat vind ik het op een bepaalde manier ook. Maar tegelijkertijd, stel je voor dat we in een wereld hadden geleefd waarin deze dingen er niet waren. De ouderliefde, het niet eigenbelangrijke.
Mm-hmm.
Dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Van ja, mensen gaan alleen voor het eigen belang en voor het grote geld. En dan denk ik, nee, dat is niet waar. Kom maar mee. Kom maar eens kijken bij ons. En dat heb ik in de tijd dat ik in het ziekenhuis werkte ook altijd gehad. Van, kom eens kijken wat er allemaal aan goedheid gebeurt.
Want eigenlijk vind je het dus bijna... Het lijkt bijna alsof je een beetje geïrriteerd bent. Dat misschien...
Nou,
zo'n negatieve bril op
nou
hebben?
Ja, niet geïrriteerd, maar wel uitnodigend om, te, om de andere dingen ook te zien. Natuurlijk zijn er dingen die niet goed gaan. En natuurlijk zijn er dingen die vreselijk zijn. Dat zal ik niet wegpoetsen. Dat kan ik ook helemaal niet wegpoetsen. Maar we verdragen dat alleen als we ook oog hebben voor dat andere dat er ook is. Dat er zoiets als ouderliefde is. Dat er zoiets is als onze therapeuten die 's avonds nog eens op zoek gaan naar nog een andere interventie waardoor ze hun revalidant verder kunnen brengen. En als je zo eens gaat rondkijken, gebeurt er ongelooflijk veel goeds. En dat hebben we nodig om het leven te kunnen leven.
Want waarom hebben we dat zo nodig?
Waarom hebben we dat zo nodig? Omdat we anders instorten. Omdat anders het leven zinloos wordt. Omdat we anders geen moed meer hebben om dit leven te leven. Dus wij hebben het nodig om het te zien. Om het te honoreren dat het er is. En ik vind het ook beledigend tegenover God. Als we doen alsof het alleen maar een rotland is. Alsof er alleen maar nare mensen zijn. Alsof er geen goedheid is. Dus daarom is dat allemaal belangrijk.
Waarom vind je dat een belediging?
Hij schenkt ons zoveel. En wij mopperen alleen, terwijl er zoveel is. Jij vertelde zojuist dat je met je kindjes naar de bibliotheek gaat. En dat je niet eens voor een kinderpas hoeft te betalen. Dat je met armen vol boeken naar huis mag. Mm-hmm. Dat is toch goedheid in dit land? Dat is enorm. Er zijn landen met kinderen die daar niet eens van kunnen dromen dat er is. Het is hier allemaal. Daar mag je best een beetje dankbaar voor zijn. Dat is maar één van de vele voorbeelden. Hè?
Ja, we gaan vandaag heel veel voorbeelden gaan we voorbij laten komen. Mm. Misschien nog wel goed om te noemen, waar heb je het over als je de term goedheid gebruikt? Die gaan we natuurlijk vandaag veel gebruiken. Waar hebben we het dan over?
Dan hebben we het over al die dingen die iets te maken hebben met liefde, met schoonheid, met rechtvaardigheid, met hoop. En van al die dingen is God de bron. Dus... Ik kan het in het centrum waar ik ben niet steeds hebben over God. Voor veel mensen is het echt, hè, waar heb je het nu over? Maar voor mij is het feit dat ik zoveel goedheid zie gebeuren, het zijn allemaal sporen van God. En dat kan ik ook zeggen, van nou, kijk eens wat hier allemaal... En dat je zomaar koffie kunt halen en dat er eten is. Dat is allemaal goedheid.
Terwijl je werkt dus op een plek, wat je al zei, bij jonge mensen die met een niet aangeboren hersenletsel, dus die waarschijnlijk dus in de bloei van hun leven zaten en nu daar zitten. Nou, dan heb je het echt natuurlijk over groot lijden.
Ja.
En dan zeg je, en toch ben ik dan op zoek.
Ik hoef niet eens op zoek te gaan.
Je ziet dat gewoon
komt op me toe.
Van goedheid.
Ja, ja. En het is belangrijk om die te zien en die te benoemen. Omdat het goed is voor de ziel.
Ja, want je noemt jezelf, een super mooie titel, je noemt jezelf hart- en zielzorger. Wat houdt dat in?
Nou, het vak is dus eigenlijk geestelijk verzorger. En dat heb ik altijd een heel lastig woord gevonden om te gebruiken. Het is bedacht, lang geleden werd het woord geestelijk verzorging bedacht. Omdat het woord pastoraat niet meer paste. Op het moment dat daar ook de imam en de humanistische geestelijk raadsman en zo de pandiet allemaal onder zou horen. Pastoraat verwijst naar de pastorbonus, de goede herder. Dat is echt christelijke zorg. Mm-hmm. En toen is er bedacht, ik denk wel zo'n 40 jaar geleden, het woord geestelijke verzorging. Een soort parapluwoord voor al dat soort lieden. Mm-hmm. Ik heb me er altijd zeer ongemakkelijk bij gevoeld, omdat mensen het gewoon niet snappen. Iemand zegt, u bent psychiater. Nou, niet dus. Mm-hmm. Ik heb wel wat verstand van mensen. Veel aan psychologie gedaan, maar ik ben geen psychiater. Wat trouwens ook nog een arts is. Of iemand zegt, u bent van de kerk. Nou, ik ben zeer van harte ook van de kerk, maar ik laat me daar niet in opsluiten. En het gekste wat ik ooit hoorde was dat iemand zei... Oh, als je maar niet komt glaasje draaien. Oh. Nou, dan denk ik, dat woord geestelijk is dus echt heel erg onhandig. Want mensen snappen het gewoon niet.
Nee.
En in de tijd dat je mensen probeert om eigen regie te geven, op hun eigen benen te zetten, kom ik een beetje verzorgen. Daar voel ik me ook heel ongemakkelijk bij. Dus ik heb het altijd een term van niks gevonden. En toen ik in dit centrum kwam werken, dacht ik, dan ga ik het helemaal niet meer gebruiken. Want allemaal jonge mensen die kijken me helemaal verbijsterd aan. En ik kijk mezelf ook al verbijsterd aan. Ja. En toen sprak ik daarover met een van onze revalidatieartsen. En die zei, eigenlijk is het oude woord is zielzorg. Hè? Dat is een heel mooi woord. Mm-hmm. Is ook wel zwaar. En dat zei ik tegen haar. En toen zei ze, maar je vertelt erover met hart en ziel. Dus waarom niet hart en zielzorg? Dus zo is het gekomen. En toen heb ik gedacht, nou moet ik het eigenlijk proberen om het in heel Nederland te implementeren. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Maar afgelopen zaterdag kreeg ik van iemand een mailtje. Iemand uit het land, een oudere werker, die zei, dat woord hart- en zielzorgen, dat is het natuurlijk. Heb je er octrooi op aangevraagd? Nee, dat heb ik niet. Dus gebruik het. En ik merk bij de mensen bij wie ik ben, dat ze het snappen. Dat ze meteen snappen wat ik bedoel. En daar gaat het toch om, dat je een merknaam hebt, mm-hmm. Mensen snappen.
Zodat jij daar ook dus voor het hart en ziel kan zorgen, waar waarschijnlijk ook heel veel, waar je waarschijnlijk dus ook heel veel goedheid, denk ik, in tegenkomt. Juist ook te midden van, je werkt ook te midden dus van heel veel lijden.
Ja, maar ook heel veel vrolijkheid hoor. Er wordt ook veel gelachen bij ons en er is ook veel humor en dat is belangrijk. Humor is natuurlijk ook een geschenk van God dat we kunnen lachen en dat we dingen een beetje kunnen relativeren. Of tegen iemand die niet lopen kan zeggen, hey joh, kom nou eens eindelijk uit die rolstoel. Dat hoor ik dan gisteren nog een fysiotherapeut roepen. Dan denk ik, dat kan dus helemaal niet, maar toch schieten we allemaal in de lach. En dat verlicht het hart.
Ja, want jij werkt als hart- en zielzorger al heel lang in de zorg. Dus daar komen ook veel voorbeelden van uit je boek. Dat daar zeker dus wel goedheid te vinden is. Zo vertel je ook, er is een collega van je die een patiënt heeft die niet wil eten. Maar je collega zet dan een extra stap. Wat gebeurde daar?
Nou, dat was iemand die dan in de hotelservice, wordt dat dan duur genoemd. En dat is dus de mevrouw die met de kar met eten en drinken rondgaat, ontzettend belangrijk. Want daar zien mensen naar uit dat er even iets lekkers, iets warms, iets zoets. En zij was bij een van onze patiënten die erg ziek was, kanker had. En die had helemaal geen zin om te eten. En ze zei, meisje, je moet wat eten. Noem iets wat je lekker vindt. En anders ga ik het gewoon in de stad halen. Oh. Kijk, dan denk ik, dat is zo meer dan het gewone. En ze doet het, hè. Dus dat is goedheid. Goedheid die voor je ogen gebeurt. Ze hoeft dat helemaal niet te doen. Maar haar hart zit erbij van, je moet iets eten. Want anders wordt het niks.
Goedheid die voor het oprapen ligt.
Ja, dat gaat er aan haar hart. En dat is mooi om dan te zien gebeuren. En dat zie je al maar.
In je boek, dit is natuurlijk, wellicht natuurlijk de goedheid, maar lees ik ook dat er dus misschien wel te veel aandacht is dus voor het slechte en het kwaad in de wereld. Ervaar je dat zo?
Ja, dat vind ik. Zonder dat te willen wegpoetsen, want ik kan ook somber worden van wat er in de wereld gebeurt. Het is onvoorstelbaar nu wat er in de wereld gebeurt, toch? 15 jaar geleden hadden we niet gedacht dat we hierin terecht zouden komen. Pas zei een jonge vrouw tegen me, ik dacht dat het steeds beter zou worden in de wereld. Maar ik heb die moed helemaal opgegeven dat zo zou zijn. Moeder van 3 jonge kinderen. Ik ben even de draad kwijt.
De vraag is inderdaad dat er te veel aandacht is misschien voor het, het slecht en het kwade.
Het is goed dat we daarvan weten. En het is dan ook kostbaar dat we verhalen hebben bij wat er allemaal gebeurt. Dus ik bedoel, we kunnen verbijsterd zijn over kwaad. En ik ben ook verbijsterd over kwaad. Maar we hebben wel verhalen, en dat schrijf ik dan met een hoofdletter, die ons iets uitleggen over dat kwaad en over, vooral ook over dat kwaad, dat niet het laatste woord zal hebben. God die zegt, ik ben nog niet aan het eind van mijn Latijn. Het komt goed. De wereld komt terecht. En dat is geen goedkope troost, maar dat is wel iets wat mij in ieder geval helpt als ik weer berichten hoor van al die kinderen in Gaza die daar geen kans van leven hebben. Het is toch godsgruwelijk wat daar gebeurt.
Mm-hmm. En als je inderdaad via het nieuws krijgt, natuurlijk gewoon ook al die, vooral natuurlijk, misschien ook wel logisch, al die berichten krijgen natuurlijk nu zoveel op ons af. Eigenlijk vooral dus ook heel veel negativiteit. Want hoe zorg je er dan voor dat je dus oog houdt voor die goedheid en dat je niet dus helemaal wordt meegezogen in een soort doorgaande draaikolk van ellende eigenlijk.
Ja. Nou ja, ik zou ook wel de journalistiek een beetje willen oproepen om niet alles meteen te afficheren als waardeloos en flutten. Als ik de krant opsla, dan denk ik, oh, het is in de zorg waardeloos. Het is in het onderwijs waardeloos. De politie doet niet wat hij moet doen, ook waardeloos. De politiek is ook waardeloos. En dat is niet goed. Het is niet waar en het is niet goed. Er is ook goed nieuws. Er zijn ook mensen die hier in dit land enorm veel. Er zijn bij de Belastingdienst heel veel mensen die hun grote best doen om het wel goed te doen. En dan iedere keer de focus op alleen maar het is flut hier. Zo'n prachtig verhaal toen vorig jaar in Zuid-Beierland dat vreselijke ongeluk gebeurde. Vreselijk. En dan wat er dan gebeurt. Dat er binnen no time een ambulance is. Ambulances. Dat er binnen no time allerlei hulptroepen zijn om van dienst te zijn. En dan, dat is zo'n klein zinnetje die ik las. Dat ik las in die column van NRC. Een politieman die een meneer, zijn arm om een meneer slaat. Die zijn kippen kwijt is. En dan zegt die politieman, uw kippen, we gaan samen op zoek naar uw kippen. Ja, dan kun je zeggen, wat onbenullig, dat is heel onbelangrijk. Nee, dat is niet onbelangrijk. Dit is troost en dit is oog voor wat nodig is. Dat doet de politie ook. Ik heb allerlei politieverhalen die ik gezien heb of die ik gehoord heb, waarvan ik denk, we moeten enorm blij zijn met deze politiemachten. En de manier waarop dingen gedaan worden.
Wat is het dan omdat we dus vooral belichten vaak natuurlijk met nieuws is vaak wat afwijkt. En dat
er was een keer een journaliste die tegen me zei, goed nieuws is geen nieuws. En dan kijk ik eraan en denk ik, dit is vals. Dit kan niet. Dus als je het wil hebben over al die plekken waar dingen gebeuren die niet goed zijn, er gaan dingen niet goed, dat is waar. Daar zijn we ook niet verbaasd over. We noemen dat in de christelijke wereld zonde. En als je niet van dat woord houdt, wat bedoelen we daar dan mee? Nou, dan bedoelen we mee dat God aan ons tekort komt en dat wij aan elkaar tekort komen. Zo kan je dat woord omschrijven. Nou, daar hebben we wel verhalen over. Mm-hmm. We doen elkaar tekort en we doen God tekort en we doen zijn schepping tekort. Allemaal waar. Maar dat andere is er ook. En we kunnen het een alleen verdragen als we het andere ook hebben. Dus in de kerk doen we dat heel goed. Hè. Al eeuwen en eeuwen wordt in het begin van de dienst al het Kyriegebed gebeden. God help dan toch. En meteen daarna het Gloria-lied. Dus in het begin dat ik dominee was, dacht ik van zullen we het zo doen dat we beginnen met het Kyrie en dan kijken we of we in de loop van de dienst ruimte voelen voor dat Gloria. Tot ik ben gaan snappen, nee, Dit is precies zoals het is. Kyrie en Gloria horen boven op elkaar. Ik loop in het ziekenhuis van sterfkamer naar kraamkamer. De vrouw vertelt me dat op de ochtend waarop haar vader overleed, 's avonds haar eerste kleinkind wordt geboren. Dat hoef je niet tegen elkaar weg te strepen. Dat is dus allebei is zo. Kyrie en Gloria, totdat hij komt, zeggen wij erbij. En daarom is het uithoudbaar.
We praten dus over goedheid. En je hebt net al iets gedeeld over wat dat is. En eigenlijk ja, hoe diep dat gaat. En je noemde woorden als gewoon een liefde en hoop. En hoe God daar de bron van is. Is er ook zoiets als meer oppervlakkige goedheid? Een beetje de categorie van positivisme?
Ja, dit boek gaat dus, dit wil niet een positivo boek zijn. Alsof al het andere er niet is.
Mm-hmm.
Maar het wil wel een boek zijn waarin ik mensen uitnodig om oog te krijgen voor wat er aan goedheid allemaal is. En dat oog krijgen, dat kan je oefenen. En ik denk ook dat dat belangrijk is voor je ziel.
Want als je nog even over soort dat positivisme tegenover deze goedheid, waarin zit inderdaad het verschil?
Nou, positivisme zou kunnen zijn dat je wegkijkt van wat er aan moeilijke dingen is. Dat je, een simpel voorbeeld, ik was een keer bij een mevrouw die een slecht nieuwsgesprek had gehad. En de kinderen kwamen op bezoek en ze had al gezegd, ja, die willen daar niet van horen. Dus ik zorgde ervoor dat ik tegen het eind van het bezoek daar even was, zodat ik de kinderen even kon ontmoeten. En toen hoorde ik de kinderen inderdaad tegen haar zeggen, nou moe, kop op, volgend jaar zomer zitten we weer met z'n allen op Texel. Nou, dat is dus het positivisme of het oppervlakkig optimisme waar je niks aan hebt. Die vrouw keek me over de hoofden van die kinderen aan en zo van, ja, dit bedoel ik dus. Ze bedoelen het goed, die kinderen, maar eigenlijk willen ze zichzelf vooral geruststellen. Eigenlijk willen ze dat hele onderwerp niet aan van onze moeder is ten dode toe ziek. En dan krijg je dit soort onzin die mensen geen goed doet. En de kinderen zelf ook niet. Want ze gaan zelf natuurlijk ook naar huis met een gevoel van ja, hoe moet dit nou? Dus dat bedoel ik allemaal niet. Als ik het heb over hoop en over goedheid, dan bedoel ik geankerde goedheid en geankerd hoop.
Ben jij iemand die van nature gericht is op het zien van goedheid? Van nature of, nou, ik zie het inderdaad overal. Of moet je er ook wel bijzonder toe zetten?
Nou, dat hangt wel een beetje af van het tijdsgevricht waarin we zijn. Ik vind het nu een grotere uitdaging. Omdat ik ook wel die somberte voel over wat er allemaal niet goed is. Tegelijk denk ik dat in het gezin waar ik opgroeide, was het ook wel nodig dat er iemand was die goed was in de zonnestralen. En dat was ik dan.
Want hoezo?
Hoezo? Mijn vader werd geteisterd door depressies. En dat is niet goed gekomen. Dus hij heeft somber geleefd of depressief geleefd en is depressief gestorven. En ik denk dat een belangrijke rol voor mij was dat ik hem probeerde een zonnestraal voor hem te zijn. Dus ik denk dat ik dat van jongs af aan geoefend heb. Daar word ik ook wel eens een beetje op uitgelachen. Maar
En is het dan ook iets helemaal, als het natuurlijk een, wat je al noemt, wel ook een rol is wat misschien nodig was in het gezin van herkomst? Is het dan iets waar je ook dan een beetje in door kan schieten van?
Nou, ik denk niet dat ik erin doorschiet, want ik heb 45 jaar in de zorg gewerkt, zo'n beetje nu. Dus dan schiet je niet zo gauw door in die dingen. Daarvoor is er ook te veel leed geweest, waar ik dichtbij mocht komen ook. Waar natuurlijk ook veel goedheid in zit. Hè? Dat je als relatieve vreemdeling, je komt op maandagmorgen dat ziekenhuis binnen. En op vrijdag heb je, ik werkte niet fulltime, dat zou ook te veel geweest zijn. Te veel in de zin van, ik heb dat een tijd gedaan en toen dacht ik, oh, de ene helft van Nederland is ziek en de andere helft van Nederland zorgt ervoor.
Oh ja.
Dus het is goed om dat ook een beetje te ordenen voor je eigen ziel. Ik heb kort geleden een man moeten begraven die dat ook steeds zei. Je moet je geest gezond houden, zei hij.
Mm.
Dat is mooi, je geest gezond houden. Dus dat betekent dat je wel het nieuws tot je neemt, maar niet de hele dag door.
Mm.
Het betekent dat je misschien niet de hele dag op je schermpje zit. Allerlei Facebookberichten na te scrollen, daar heb ik trouwens ook geen behoefte aan. Maar je geest gezond houden betekent dat je aan enige hygiëne doet. Maar ja, op je vraag terugkomend, ik denk dat ik wel zin heb in het leven. Ik heb in ieder geval geen aanleg voor depressie.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel dichtgeleefd bij iemand die het leven heel moeilijk vond.
En dan zei je, zorgde jij voor zonnestralen? En dat was onder andere dus toch de goedheid te laten zien.
Ja, door vrolijk te zijn, door ik herinner me dat we op vakantie gingen en dat we een keer opeens zonder benzine stonden. En dan is mijn uitspraak van, nou, wat een zegen dat we geen ongeluk hebben gekregen. Dat het alleen maar een lege benzinetank is. Nou, daar word ik dan wel een beetje...
Ja. En zijn er ook fases in het leven geweest dat jij zelf anderen nodig had om de zonkant wat meer
zeker
te belichten?
Oh, zeker. Maar dat hebben we allemaal.
Mm.
Ja, er is ook een tijd geweest dat het heel erg nodig was dat ik een Mozes zocht om uit het diensthuis van, van allerlei stemmen te komen. En dan is het een zegen dat er mensen beschikbaar zijn om met je op te lopen.
Is dat ook ergens dan een taak die we voor elkaar hebben om die, zonder dat het dus goedkoop en makkelijk wordt, om toch die zonkant te belichten?
Nou, ik zou niet willen zeggen dat dat de taak van een Mozes is om de zonkant te belichten, maar wel om aan te kijken wat er in het diensthuis aan de hand is. En dat is natuurlijk een heel oud, het is een oerverhaal van Israël. Mm-hmm. Dat we in een diensthuis kunnen leven. Het diensthuis van stemmen van je ouders, van verwachtingen van anderen, van hoe mensen naar je kijken, wat de buren vinden. Dat kunnen allemaal diensthuizen zijn die ons niet tot bloei brengen. En dat is wel het doel van God, dat zijn schepping tot bloei komt en de mensen die daar wonen. Dat is ook het doel van de 10 geboden, niet om ons in een harnas te hijsen, maar juist om zo met elkaar te leven dat iedereen tot bloei komt.
Mm-hmm.
Dus ja, dat er dan iemand is die met je op zoek gaat naar, wat zijn die stemmen dan? En waardoor laat je je dan zo gevangen nemen? Dat is het andere oude verhaal, hè? Dat beloofd wordt als de Messias komt, dan belooft hij vrijlating uit de gevangenis.
Mm.
Nou, dat zijn grote beloften. En hoe wordt het dan vlees en bloed? Nou, bijvoorbeeld dat je je eigen angsten of je eigen moeite niet over je schouder werpt, maar dat je die durft aan te kijken in de verwachting dat je ze los kunt laten. En
dat iemand je misschien dus daarbij helpt of begeleidt, ja. Dat alleen al is dus een stuk goedheid.
Dat is zeker goedheid.
Heb je voor goedheid altijd een ander mens nodig die het aan je geeft?
Nee, er is ook veel goedheid waar je geen andere mensen bij hebt. Het is wel leuk om het samen te delen. Maar er is natuurlijk heel veel goedheid, ook in de schepping. Dat het weer, na zo'n winter, dat het weer voorjaar wordt. Dat is toch enorm. Dat kun je wel gewoon vinden. Maar als je alle dingen alleen maar gewoon vindt, dan valt je ook een heleboel niet op. Maar zeker samen met anderen is het, telt het misschien wel dubbel, ik weet het niet. Er is veel goedheid. Er gebeurt, eigenlijk had ik gewild dat het boek zou heten Er gebeurt veel goedheid, maar
ja.
Dat vonden ze geen titel.
Oh.
Ik wel.
Ja.
Er bestaat ook een boek van Judith Herzberg en dat heet Het vrolijkt me. Nou, dat is ook geen Nederlands. Maar,
mm-hmm.
Maar dit is een hele goede titel. Niet door mij bedacht, maar door een vriend van onze kinderen. Die kwam daar zo vlot mee. En ja, dat goedheid voor het oprapen is, dat is ook iets wat je oefenen kunt. Dat je...
Want hoe kun je dit inderdaad oefenen? Hoe kun je dus meer die blik hebben op, dat je niet alleen maar laat overspoelen dus door zorgen en slecht nieuws, maar dat je ziet van, oh, het is goedheid voor het oprapen.
Je kunt erop alert zijn als je op je verjaardag bent, dat het weer gaat over de spoorwegen die niet de trein brachten die jij nodig had. Of dat het op verjaardagen niet de hele tijd gaat over alles wat er misgaat. Ik vind dat vaak zomaar, en als iemand begint, dan rolt het als een sneeuwbal door. En dan voordat je het weet gaat het over alles.
Ja.
Je kan ook met elkaar afspreken, ik heb het laatste keer gedaan, op een verjaardag. Van nou, we hebben nu een heleboel dingen genoemd waar we niet blij mee zijn. Kunnen we nu misschien ook een poosje praten over dingen waar we wel blij mee zijn.
En hoe werd dat ontvangen?
Gemengd. Maar ik sta er wel voor. Want een verjaardagspartijtje is, of een verjaardagsbijeenkomst, is niet leuk als je weggaat met een gevoel van, hè, Gert. We kunnen elkaar daarin ook een beetje trainen.
Mm-hmm.
Ik heb een tijdje lang met een vrouw die echt, ik heb heel veel misbruikverhalen gehoord. Maar deze vrouw, misschien wel de allerergste. Je kunt je niet voorstellen wat er soms gebeurt tussen mensen. Zij was weer een beetje aan het opklimmen uit een depressie. Maar het was nog altijd gevaarlijk. Gevaarlijk in de zin dat ze zichzelf geregeld bij de trein tegenkwam. We hebben toen afgesproken, zullen we elkaar elke dag 3 dingen toe-appen. Jij aan mij en ik aan jou. Waar we die dag dankbaar voor konden zijn. En dat kan gewoon het warme broodje zijn dat je bij de bakker hebt gehaald. Of iemand die je een kop koffie inschenkt. Of nou, noem maar op, maar 3 dingen elke dag. Dat hebben we een jaar lang volgehouden.
Zo.
Zij naar mij en ik naar haar. En ik werd er zelf ook een beetje gelukkig van dat ik dat ik mezelf dus ook opdroeg om dat elke dag niet alleen te bedenken, maar ook op te schrijven en aan haar te sturen. Op het eind van het jaar kreeg ik van haar een bundel met alles wat ik dat hele jaar had genoemd. Dus dat had ze verzameld.
Wow.
Dus dat is een manier waarop je elkaar kunt trainen om dat te doen. Je kan ook 's morgens of 's avonds als je gaat slapen denken, ik ga de Heer God bedanken voor 3 dingen die me goed deden vandaag. Omdat hij daar de bron van is. Dus ik bedank hem voor de glimlach van iemand of een kind dat iets opgewekt tegen je zegt. Nou, noem het maar. Dat is een manier van jezelf trainen waar je ook een beetje gelukkig van wordt.
Waardoor dus eigenlijk de tegenhang van goedheid, wat dat draaglijker is.
Ja.
Want anders zei je, ja, storten we eigenlijk gewoon in. Zo heftig is het dus eigenlijk.
Zo heftig is het, ja.
Een voorbeeld van goedheid dat diepe indruk maakte bij het lezen van jouw boek is van een politieagent, Sietse Talsma, die bij een heel heftige situatie werd betrokken. Ja. Wat maakte hij mee?
Sietse was politieman in Friesland en hij vertelde ons een verhaal dat er een keer, politiemensen maken heel veel mee, hè? Die zijn de eerste bij de vreselijkste dingen. Nou, hij was de eerste bij een ongeluk van een boerenzoon die op een tractor had gereden, op zo'n taluut. En dan gaat zo'n tractor natuurlijk een beetje scheef. En ik heb dat in het ziekenhuis ook meerdere keren meegemaakt. Of betrokken geweest bij iemand die dan in het ziekenhuis daar kwam. En deze jongen kwam onder zijn tractor en was dood. Vreselijk. Zoon in zo'n gezin. En dan is het gebruik dat lichaam moet dan, ja, dat moest dan naar Drachten worden vervoerd voor obductie. En Sietse had iets van, dat gaat dus nu even niet gebeuren. Die ouders die zijn geschokt en ontregeld en in de rouw. En dan ook nog dat lichaam van die jongen meteen het huis uit. Dit gaat niet gebeuren. En dan zegt iemand, ja, dat betekent wel een kruisje achter je naam. En Sietse zei, dan maar een kruisje achter mijn naam. Dan maar niet dat protocol, maar dit dient die ouders op geen manier om dat protocol te volgen. Die jongen blijft hier. Dat vind ik dus een voorbeeld van goedheid. En je kunt het daar niet minder erg mee maken, maar je kunt het er toch een beetje minder erg mee maken. Doordat je met menselijkheid en met begrip bij die ouders bent. En begrijpt dat het niet nog erger moet worden. Doordat meteen, nou, dat is toch een wonderschoon verhaal.
Ja, in een wonderschoon verhaal in iets wat het ergste verhaal weer
precies,
is.
Precies.
En dat zeg je ook van, omdat je natuurlijk zelf in de zorg werkt, komen er veel voorbeelden van de zorg ook in je boek naar voren. Zoals gewoon even de kruk komt vaak voorbij. Even de kruk bij het ziekenhuisbed. Wat voor verschil dat al kan maken.
De kruk van Hans Venten, de 7 minuten van Hans Venten noem ik dat. Hij was chirurg bij ons in het ziekenhuis. Echt een mensendokter. We hadden veel mensendokters in het Hofpoort ziekenhuis. In Woerden was dat. Hij werd op een Pinksterdag, hij had dienst, een vrouw met een ernstige ziekte, erg ziek, heel erg in paniek en hij had dienst. En hij kwam, hij trok de kruk bij, dat is zo voornaam dat je dat doet. Want daarmee kom je op ooghoogte, dat is één. En het andere is, je zegt daarmee, ik heb tijd, ik luister. En hij luisterde en hij legde een paar dingen uit en hij vertelde wat hij kon doen. En toen hij wegging, zag zij op de klok dat hij 7 minuten bij haar was geweest. 7 minuten. We zeggen in de zorg vaak van, ja, we hebben druk. Maar hij had die 7 minuten, en ik weet zeker dat hij daarmee 30 belletjes heeft bespaard aan de verpleging die dag. Maar ook dat iemand dat doet en begrijpt. Kijk, zorg, wat we kunnen doen, het hele oude adagium is, staat ergens in Parijs bij een Hôtel de Dieu. Het is soms genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten.
Mm.
Nou, wat hij daar in ieder geval heeft gedaan is troosten. En als je dat in de zorg maar bij je hebt, als er iets is van begrip dat dit moeilijk is voor mensen of dat ze ontregeld zijn, dat ze bedroefd zijn, dat ze niet weten hoe het verder moet, maar dat je daar begrip voor hebt. Als mevrouw van de hotelservice, als verpleegkundige, als dokter, als maatschappelijk werker, als schoonmaker op de kamer. Dat kun je allemaal doen. En dat is goedheid.
goedheid is op allerlei plekken te vinden. Zo beschrijf je ook in je boek. Een van de plekken waar je heel mooi goedheid kunt ontmoeten, zijn de door jou benoemde derde plekken. Wat zijn de allereerst de eerste en tweede plekken in ons leven?
Ja, leuk hè? Ik had het zelf bedacht had. Dat komt van een Amerikaanse socioloog.
Ja.
Die komt met dat begrip. Nou, de eerste plek, dat is het huis waar je woont. Misschien met mensen waar je woont. De tweede plek is de plek waar je je taken hebt of je werk hebt. En de derde plek, dat zijn al die plekken waar mensen elkaar even kunnen ontmoeten. Misschien met een kopje thee of koffie. En waar even contact is. Waar even menselijkheid is. Dus dan kunnen we het hebben over die bibliotheken. Ik was echt blij dat de koning in zijn Prinsjesdag toespraak zei dat er weer meer geld moest komen voor bibliotheken. Dat is belangrijk. Niet alleen omdat je daar boeken kunt lenen, mm-hmm. wat heel fijn is. Maar ook omdat je kunt daar vaak een kopje koffie drinken. Je kunt daar de krant lezen. Ik weet van mensen die daar elke dag even naartoe gaan, krantje lezen. Om mensen te zien, om even iets van menselijk contact. Daar lopen kinderen rond. Misschien heb je als meneer van 84 ineens een tweejarige even op schoot. Of dat je even over zo'n bolletje kunt aaien. Dat is goedheid. Of, ik noem ook heel graag de koffietuktuk van Marlies. Mm-hmm. Die bij ons in Woerden aan de zuidingang van het station staat. Er zijn reizigers die even snel een kop koffie komen halen. Maar ik heb wel eens een half uurtje staan kijken wat daar gebeurde. Nou, dan is daar een mevrouw die zegt, mijn man is pas overleden. Ik heb eigenlijk 's morgens geen zin om mijn bed uit te komen. Waarom zou ik? Maar dan pak ik mezelf bij mijn nekvel en dan zeg ik, nou, ga even een kopje koffie halen bij Marlies. Misschien ontmoet je daar nog eens iemand. En dat gebeurt daar dus. Daar ontmoeten mensen elkaar. En er is even een praatje. Er is even samenhang. Even verbinding. Dat is goed voor de ziel. Dat is goedheid. En als er niet iemand anders langskomt, dan is Marlies zo gezellig mm-hmm. om een praatje te maken. Hoe is het vandaag?
Dus die derde plekken zijn echt
dat zijn derde
heel belangrijk.
Dat is het cement van de samenleving. Dat is de kerk. Dat is de voetbalvereniging. Dat is het koor waar je op zit. Dat is de lotgenotengroep misschien waar je bij bent. Of de boekenclub. Of de ik ben deel van een klein clubje vrouwen die altijd in het Hofpoortziekenhuis heeft gewerkt. We noemen onszelf de Hofdames. We zien elkaar niet zo heel vaak. Maar we hebben een intensief app-contact met elkaar. Eentje van ons zit nu in Rome. We krijgen elke uur bijna even een berichtje van wat ze nu aan het zien is. En dat is verbinding.
Die derde plek, we zeggen, het is in dat cement van de samenleving. Om op die plekken dus, ja, contact
even
is,
iets van
verbinding.
Contact te hebben. Even iets van, hoe is het met jou? Waar ben jij mee bezig? Of hoe gaat het in de wereld? Maar dat er even contact is. Een buurthuis. Nederland heeft heel veel derde plekken. En we moeten er echt voor zorgen dat we die houden. Ja.
Als we weer wat verder bladeren door je boek, komen ook bij de goedheid van het welkom. Wat bedoel je daarmee?
Ja, leuk hè?
Ja.
Nou, ik denk dan, ik begin dan even met Jan van der Linden, de man die mijn Mozes is geweest. En als ik daar dan kwam, dan zei hij altijd met zo'n hoop warmte, welkom. En dan voelde ik me ook meteen, niet te veel, maar dat hij ruimte voor me had. En zijn vrouw die altijd ruimte maakte voor de komst van mij. Maar ook als je nadenkt over het feit dat je een sleutel hebt van een voordeur. Iemand zei van ja, de muren zeggen niks terug. Ja, dat is ook maar hoe je luistert. Je kunt ook denken, ik heb een sleutel van deze voordeur. Ik mag hier naar binnen. De muren zeggen eigenlijk welkom. Dat heb ik ook weer niet van mezelf. Dat heb ik van Levinas. Dat is ook mooi om op zo'n manier. Ik heb een vriendin, een alleenstaande vriendin, die zegt het altijd als ze binnenkomt. Dag huis. Is dat gek? Is dat onzin? Nee, dat is geen onzin. Je begroet daarmee de dingen, maar ook de dingen die bij je horen, waar je mag zijn. We hebben een paspoort. Je mag in het huis zijn. Dat is goedheid. En dat is heerlijk.
Gisteren noemde Otto de Bruin het belang van met elkaar aan tafel zitten en samen eten. Nou, is dat ook een plek waar goedheid te vinden is?
Natuurlijk, het is een prachtige Negro-spiritual. I will sit at a welcome table. Talk and talk with Jesus. Dus een tafel is niet zomaar een het is een, een ding van welkom. Je mag aanschuiven. Daarom is het ook heel, heel kostbaar om met elkaar te eten. En dat hoeft niet altijd... Ik heb een vriendin die vroeger altijd hele uitgebreide maaltijden kookte als we kwamen eten. En daar de hele dag voor in de keuken stond. We hebben op een gegeven moment afgesproken. Weet je wat, dat doen we niet meer. Boerenkool is ook goed. Het gaat om dat we bij elkaar zitten. Dat er gesprek is. Dat we ons verbonden voelen. Dat er warmte is. Dat er gedeeld wordt. Dat er wat te eten is.
Maar zo zaten jullie ook een keer aan tafel bij goede vrienden, las ik in je boek. Een feestmaal te nuttigen. En kwam hun tienerzoon thuis. Hij bekeek dat tafereel eens eventjes. Ja, en hoe mooi jij dat nu verteld, maar hij had een beetje commentaar. Wat zei hij?
Ja, hij had commentaar. En daar had hij ook gelijk in. Hij zei, ja, hoe kunnen jullie hier nu aan zo'n mooi gedekte tafel zitten met glazen wijn, terwijl er overal in de wereld honger is? Nou, daar heb je het weer bij elkaar. Hè? Kyrie en Gloria. En de kunst is, denk ik, van een christenmens om het een niet tegen het ander weg te strepen. Dat het er allebei is. Dus ja, de vreugde van met elkaar vriendschap delen, dat mag er zijn. En tegelijkertijd niet je ogen sluiten voor wat er aan wereldleed is. En dat je op zoek gaat naar wat je daaraan kan doen. En dat kan zijn dat je geld geeft, dat je voor mensen bidt. Misschien ook wel dat je af en toe eens iemand bij je thuis aan tafel, niet alleen met de koffie, maar aan tafel uitnodigt om bij je te komen eten. Van wie je weet, we zijn misschien geen vrienden, maar we hebben elkaar wel iets te geven. En dat doe je aan tafel. Dat is een heel oud Bijbels beeld natuurlijk. Hè? Jesaja al, Psalm 23 al. Het is Jezus eet met tollenaars en prostituees. Het is een oud beeld van goedheid. Dat je met elkaar zit, wat eet en wat praat.
We hadden het zojuist over de goedheid van het welkom. En hoeveel goedheid daarin te vinden is. En bij dat welkom hoort ook aanraken, zo schrijf je. Wat bedoel je daarmee?
Ja, daar bedoel ik letterlijk aanraken mee. Dat je, ik denk aan de chirurg die mij even voor iets moest opereren, die voordat ik onder narcose ging. Hij legde even zijn hand op mijn schouder en hij zei, we zullen goed voor je zorgen. Dat is een vorm van aanraking die zo goed het doet. Aanraken is een gestalte van troost. Als je het op een goede manier doet. Maar dan gaan we er hier gewoon vanmorgen van uit. Dat we de dingen op een goede manier bedoelen. Genoeg gepraat over al die andere manieren. En daar heb ik veel over gehoord. Maar er zijn ook manieren waardoor je getroost wordt. Dat er even iemand een hand op je legt. Of even je hand streelt. Of even een arm om je heen slaat. Dus ik vind het ook jammer dat we daar een beetje te bang voor worden.
Ja, ik was wel inderdaad benieuwd hoe jij daarnaar zou kijken. Want aanraken, er ligt natuurlijk onder een enorm vergrootglas. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou, ik kijk daar wel positief naar. Mits we dat op een manier doen die de ander dient. En die niet uit een soort eigen behoefte voortkomt. Dat mag bij je eigen vent of bij degene met wie je... Maar als je anderen aanraakt, dan moet dat die ander dienen. En ik vind het heel jammer dat het zo besmet. Ik moest een keer ergens een workshop doen over rouw. En bij allemaal docenten, leerkrachten van de basisschool. En die zeiden van ja, we durven eigenlijk onze leerlingen niet meer aan te raken. Want voordat je het weet dan... Maar het is zo jammer, want ja, er was een meisje, haar vader was overleden en die zat zo eenzaam te snikken. Dat je dan als meester niet eens meer even een hand op een schouder durft te leggen. Dat is zo jammer, want het is ook een gestalte van nabijheid en troost. En dat moeten we niet weggeven aan alles waar het misgaat. Er gaat natuurlijk veel mis, maar er gaat daarin juist ook veel goed.
Ja, dus daarmee moet je, zeg je wel, daarmee moet je dus niet alles weggooien.
Nee.
Dus, in jouw werk kan ik me voorstellen dat je ook een hand op iemands schouder wil leggen. Of
even iemands hand vasthouden. Ja, soms is het de enige manier waarop je contact kunt maken.
En dat kan nog wel.
Ik doe het.
Kijk, het is de verkiezingstijd. Als je natuurlijk naar de verschillende politieke partijen luistert, kan je dus zomaar het idee hebben. Hoe jij dat ook voor mij schrijft, dat we in een flutland leven. Ik stel even een vraag waar ik denk ik het antwoord al op weet. Maar vind je dat inderdaad zo? Leven wij in een flutland?
Absoluut niet. Zeker niet. hier is zoveel goedheid te vinden. En als ik er dan nog iets meer over mag zeggen, graag. Dan zeg ik graag, we hebben het misschien niet in de gaten, maar in Europa, laat ik het even wat groter maken dan alleen Nederland. Wij leven van de grote verhalen die ons uit het evangelie gezegd zijn. Hè? Dus als kind liep ik in Calcutta met mijn vader en moeder en broertje. Mijn vader werkte daar, we waren daar nog maar pas. Er zakte een man voor ons in elkaar. Het was zelfs voor een kind van 8, wat ik toen was, duidelijk dat dat helemaal niet goed ging. Dus mijn vader, vers ingevlogen uit Nederland, had iets van, we moeten iets doen, ambulance, politie. En toen kwam er iemand naar hem toe en die zei, meneer, u moet wel goed begrijpen dat alle hulp die u nu inroept, daar krijgt u de rekening van. Ik vermoed dat dat een sleutelmoment is geweest in mijn leven. Dat ik dacht, hè? Maar je laat iemand toch niet zomaar zo liggen? En dat doen wij niet in Europa. Wij laten iemand niet zomaar liggen. We gaan helpen. En we vragen niet eerst om een zorgpas of een creditcard. We gaan helpen. Mijn man zegt dan graag, als hij dan vanaf de VU de helikopters op het VU ziekenhuis zag landen, kijk, dat zijn allemaal vruchten van de geest. Dat wij zorg geven onmiddellijk. En daar hoort dat verhaal van die barmhartige Samaritaan bij. Mensen vragen wel uit andere landen. We zijn ook wel in andere landen geweest die dan zeggen van, ja, maar dat kan niet zomaar. Waarom zou je dat doen als het niet iemand van je eigen stam is, of als het niet iemand van je eigen familie is? Wat voor belang heb je erbij? Nou, het belang is, en dat is diep ingegraveerd, hè, in ons bewustzijn in Europa, ook in Nederland, daarom hebben we die ambulances. Wij kunnen het doen. En dat kunnen hebben we te danken aan onze schepper. Paulus zegt het heel mooi. Hè? Wat heb je wat je niet ontvangen hebt? Dus daarom doen wij dat. Wij laten iemand niet aan de kant van de weg liggen. We roepen hulp in. En dat is beschikbaar, zomaar. En dat komt uit dat verhaal, uit zulke verhalen, uit dat besef vandaan. Wij kunnen het, dus daarom moet je het doen. Dus dat is ook weer anders dan het Romeinse contractrecht, waarbij je tegen elkaar zegt, ja, ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij. Do ut des, heet het dan in het Latijn. Dus de zorgverzekeraars zitten ook zo in elkaar. Ik betaal jou en als er mij wat overkomt, dan betaal jij mij. Nou, dat is ook fijn dat we dat hebben. Maar dat is nog een iets andere opvatting van solidariteit dan dat je zegt, ik geef omdat ik ontvangen heb. Dus dan is het niet dat ik geef omdat ik op te zijner tijd het weer van jou terugverwacht. Maar ik geef omdat ik al zoveel ontvangen heb. Wat heb ik dan ontvangen? Nou, voor mij mijn gezondheid, mijn tijd, mijn kracht, de dingen die ik in mijn leven verzameld heb, de tafel in mijn huis. Nou, noem maar. Is dat dan van mij? Nee, ik heb het ook maar ontvangen.
Is het met goedheid ook zo dat je het misschien pas ziet als het even niet meer is? Dat wij helaas elkaar zitten.
Dat hoop ik niet. Dat zou ik wel een beetje armetierig vinden, toch? Nou, we kunnen elkaar er wel aan herinneren. En mijn boek heb ik vooral willen schrijven om dat te helpen oefenen. Dat het er is en dat we elkaar erop kunnen wijzen en dat we elkaar ook kunnen stoppen als het kwartierenlang alleen maar gaat over wat er niet goed is. Want dat doet je ziel niet goed. Dat levert niks op. Het levert ook niks op om depressief te worden van wat er in Oekraïne gebeurt en wat er in. Dat levert niks op. Wat wel wat oplevert is dat je zoekt naar, wat kan ik doen om het leed te verlichten? Wat kan ik doen om de schade aan de aarde, Gods goede schepping, te verlichten.
Maar het is vaak zo groot dat je inderdaad, je wordt vaak inderdaad of cynisch of misschien heel reddeloos ervan.
Ja, nee, het kan zo groot worden dat je je laat verpletteren, maar dat is ook een keus. Je kunt ook zeggen, ik kan niet alles, ik kan niet de kinderen in Gaza redden, maar ik kan wel hier doen wat ik kan doen voor dat kind op straat het gevallen is. Dat raap ik op en ik neem het mee naar binnen en ik doe pleisters op zijn knie. Dat kan ik wel. Dus niet om het ene met het ander te vergelijken, maar omdat ik op het ene plekje niet iets kan doen. Maar hier kan ik wel zorgen dat mijn kracht en mijn gezondheid en mijn zin beschikbaar blijft om hier te doen wat nodig is. En ik kan bidden en ik kan geld geven en ik kan zoeken. Ik heb een brief geschreven naar een van onze ministers om te zeggen, nou, ik vind het echt dat jullie dit anders moeten doen. En iemand zegt, joh, dat heeft toch geen zin, dat helpt niet. Mm-hmm. Nou, dat helpt misschien niet, maar ik moet het toch doen.
Het goede doen.
Ja, ik moet wat ik voel aan onbehagen, aan verdriet ook, niet omzetten in nog meer woede. Wie heeft daar wat aan? Maar ik kan het misschien omzetten in een kleine actie.
Is dat ook een beetje, als ik zo, we zijn een beetje afrondend van dit gesprek. Het gaat er heel erg ook wel om, door je oog op goedheid, betekent niet dat je dus het wat niet goed gaat niet meer ziet, maar dat het je dus niet verplettert. Hoe kan je inderdaad, want het schreef je ook in je boek, dat je meer, wat helpend kan zijn, is dat je misschien meer voor dingen bent in plaats van tegen.
Oh, ja, zeker. We kunnen, ik had ooit het voorrecht dat ik Desmond Tutu ergens live zag. Die kleine man met zijn schaterlach. Die op een gegeven moment tegen zijn publiek zei, ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in waar jullie allemaal tegen zijn. Dat is zo makkelijk. Ik vind het veel spannender om van jullie te horen waar je voor bent. En dat is een veel ruimere en vreugdevollere opdracht dan tegen elkaar aanmopperen over wat er niet goed gaat. Dus ja, zet je grote boosheid dan maar om in een kleine actie.
En zo kan je je goedheid ook inzetten dus voor rechtvaardigheid.
Natuurlijk. Rechtvaardigheid is een gestalte van goedheid.
Kijk, we gaan nog kort naar wat reacties.
Dat is wel eentje om even op een tegeltje te zetten.
Ja, echt ja.
Aantal reacties. We hebben natuurlijk gevraagd, waar zie jij lichtpunten, waar zie je goedheid, hebben we eigenlijk gevraagd. En Annette die zegt, ik heb net een rugoperatie gehad en ik woon in Zuid-Afrika. En ik ben me daardoor super bewust hoe goed en bijzonder de medische zorg is. Om vrienden te hebben waar ik naartoe kan, is ook goedheid voor mij die me bemoedigen, die me verzorgen, die er gewoon voor me zijn. En sinds ik hier woon, zie ik ook hoe goed het allemaal in Nederland is. Scholing, vrijheid van religie, transport, huisvesting, overheid, gezondheidszorg. De lijst houdt eigenlijk niet op. Een andere luisteraar zegt, er is zoveel goedheid, zoveel basisdingen. Schoon water bijvoorbeeld. Vrijheid om je geloof te belijden. Vrede, elke dag te eten. Ja, er is echt heel veel als je erover na gaat denken. Rita die zegt, de goedheid waar ik nu aan denk is dat ik de ruimte had om met een jongen die zonnepanelen kan brengen even koffie te drinken en te praten over wat Jezus voor mij betekent. En bij Wouter thuis hebben ze een mooie traditie. Die zegt, we zijn een groot gezin, 6 kinderen en mijn schoonmoeder woont bij ons. En na het avondeten doen we elke dag een rondje om even te delen waar we dankbaar voor zijn. Er is ook een luisteraar die plaatst een kanttekening, Margriet, die ik graag aan je voor wil leggen. Een mooi gesprek, maar ik voel ook irritatie opkomen, deelt deze luisteraar. Want sommigen van ons kunnen niet het goede zien door psychische ziektes. Ik weet verstandelijk dat God goed is, maar ik voel of ervaar dat niet door borderline.
Ja, nou dat is een kruis als je door borderline geteisterd wordt. Ja, nou ja, daar ga ik niet allemaal mooie dingen over zeggen. De vrouw over wie ik het had eerder in dit gesprek, die werd ook geteisterd door borderline. En het heeft ook heel lang geduurd voordat ik zo'n actie met haar kon doen, dat we elkaar zouden vertellen waar we dankbaar voor zijn of waar we goedheid tegenkomen. En ik weet dat als je depressief bent, als je in die fase zit, dat het dan echt heel moeilijk is om die deken van je afgetrokken te krijgen. Dus misschien moet dat dan even zo zijn. En is de buurvrouw die even iets komt brengen. We kunnen elkaar geen gevoel opdragen. Hè? Dus als goedheid een gevoel moet zijn, dan zijn we heel ver van huis. We kunnen wel, alleen al wat zo even iemand zei, van dat er schoon water uit de kraan komt. Ik hoef niet te voelen dat ik daar heel dankbaar voor ben. Maar ik kan het wel bedenken dat het wel bijzonder is. Er zijn mensen in de wereld die moeten kilometers lopen voor een emmer redelijk water. En bij ons komt het zo uit de kraan. Dus het is allemaal niet zo ver. Het is niet aan de overzij. Het ligt voor je voeten. Maar ik weet, als je depressief bent, dan is dat moeilijk om dat te zien. En dan is denk ik misschien het enige dat je dat een poos moet verdragen. En hopen dat er mensen zijn die dat een poos met je willen verdragen.
En dat daar dan weer dus een stukje goedheid in
zit. Ja, maar dat ga ik dan niet meteen zeggen.
Nee, dat snap ik.
Meteen in de jeuk.
Yep.
Nog één reactie om af te sluiten. Die is van Arienne. Die zegt, ik luister en ik kan ervoor kiezen om dankbaar te zijn en de goedheid te zien. Ik kies voor wat er is. Ik kies voor wat er wel kan. Ik kies voor het goede en dat geeft mijn leven zoveel meer blijdschap, zoveel meer rijkdom. En God die helpt me daarbij. Hij geeft me ogen om te zien, oren om te horen en een hart om blij te zijn. Dat is niet mijn verdienste, dat is Gods rijkdom. Hij deelt het in mijn kleine leven, klein door reuma, door pijn, door veel thuis zijn. Maar ik ben hartstikke gelukkig.
Margriet, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar de studio en voor het delen van jouw wijsheid over het oprapen van goedheid. Het boek van Margriet, Goedheid voor het oprapen, is onder andere vanaf nu natuurlijk te verkrijgen in onze webwinkel. Dankjewel, Margriet.
Graag gedaan.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieke, bij Groot Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Groot Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.